Dit is een van de eerste keren, moet ik eerlijk zeggen, dat ik ben echt nog nooit zo door de muziek geraakt. En het komt gewoon echt heel erg dichtbij dit keer. En dat komt, ik ben de afgelopen periode door een nieuwe fase gaan, of ik ga eigenlijk nog door een nieuwe fase, laat ik het zo zeggen. God is met me bezig
kan soms
om wat nieuws te brengen. En het interessante is, ik bedacht me net, soms zeggen ze van, nou weet je, moment van sterven, ja dan heb je geen pijn meer, dan is het gewoon klaar. Klaar is Kees. Ja, klinkt wat gechargeerd. Alleen ik bedacht me net dat ik ben bezig met nog meer sterven aan mezelf. En ik moet eerlijk zeggen, het is echt nog nooit zo pijnlijk geweest. Het is echt lastig om je eigen wil af te leggen en dat te ervaren. En dan zingen we zo die liederen en dicht bij God zijn en al het andere afleggen en dan ervaar je gewoon dat weer even die pijn zo boven komt, maar ook het diepe verlangen om bij God te zijn. En gaat u ermee aan de slag? En de afgelopen periode ben ik ook gewoon meer stil gaan staan bij de relatie met de Vader. Ik heb ook meer God mogen aanspreken als mijn papa, als mijn pap. Ik probeer ook meer weg te doen van het formelere, het afstandelijke en meer het oprechte te zoeken bij God. En voordat ik ook echt met jullie het woord deel, wil ik ook zo bij God komen. Net zoals in die liederen net al gezongen is, laten we heel dicht bij de Vader komen. Zo wil ik jullie voorgaan in gebed. Pap, we hebben er net al over gezongen. Maar dank u wel dat we ook heel dicht bij u mogen komen. Dat we bij u mogen zitten, knielen, staan. Wat dan ook. We mogen onszelf zijn. We mogen bij u komen. En pap, we willen naar u luisteren, naar wat u te vertellen hebt. U bent de liefdevolle Vader. U leert ons wat we mogen doen. Geef dat we niet alleen horen wat u zegt, maar dat we ook mogen begrijpen wat we daarmee mogen doen. Dat we vol verwondering naar uw verhalen luisteren. Vol verwondering naar uw stem. En dat al het andere wat om ons heen is, dat gewoon even vervaagt. Dat we alleen naar u luisteren. Heer, een diep verlangen om gewoon zo'n oprechte relatie met u te hebben. Heer, dat we alleen bij u willen zijn. Dank u wel, pap, dat we bij u mogen zijn. Dat u niet een vader bent van veraf. U bent niet iemand die alleen de afstand houdt. U bent een vader van dichtbij. Dank u wel. Amen. Deze vrede leeft in mij. Thema van vandaag. En ik wil aansluiten op de dag van gisteren. Dat leek me wel mooi. Want ik weet niet of jullie weten wat voor dag het gisteren was. Naast het feit van dat het de zaterdag was natuurlijk. Gisteren was het Yom Kippur. En dat staat binnen de christelijke wereld vooral bekend als de grote verzoendag. Daarom wil ik met jullie lezen uit Leviticus 16, om te beginnen. En het is een heel stuk. Ik wil met jullie het hele hoofdstuk lezen. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Hier staat het volgende. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van God, van de Heer, kwamen, zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen. Want daar, boven de verzoeningsplaats die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor het brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. En daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. En dan ga ik even iets verder naar vers 20. Daar staat het volgende. Leviticus hoofdstuk 16 vers 20. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit. Alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Tot zover eerst even. Sowieso raad ik aan om gewoon even het hele hoofdstuk tot in alle details te lezen. Want dit gaat over het enige moment in het jaar dat de hoge priester dus naar het heilige der heiligen gaat om daarin een offer, een reukoffer aan God te brengen. En verzoening te doen voor de zonde van het volk. Yom Kippur. We hoeven niet te denken dat het oorspronkelijk alleen een Joods feest is. Dit is een Bijbels feest. En dat betekent dus ook dat het voor waarde is voor ons. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen dat christenen eigenlijk gewoon Joods zijn. Ja, dat klinkt heel raar. Maar wij hebben hetzelfde woord. En wij zijn ingeënt op Israël. Dus van daaruit verschilt er niks. Alleen wij zien nu dus door Gods geest ook de vervulling van zijn woord. Nou zit het hiermee zo. Ik weet niet, sommigen van jullie weten dat vast wel. Vanuit de Bijbel kennen we 7 feesten. 3 voorjaarsfeesten, 3 najaarsfeesten en 1 die het hele jaar door is. In het voorjaar hebben we Pesach, het Wekenfeest en Shavuot. Het oogstfeest en het gedenken van de wet dus. In het najaar hebben we Rosh Hashanah, wat eigenlijk Joods of Bijbels nieuwjaar is. Het Yom Kippur, de grote verzoendag. En we hebben nog Loofhuttenfeest, Sukkot. En hetgene wat het hele jaar door is, is de Shabbat. Nou, wat het eigenlijk vaak gezegd wordt, is dat de voorjaarsfeesten, dus Pesach, het Wekenfeest en Shavuot, dat die al een vervulling hebben. Dat hebben we al gezien, Pesach door het offer van het lam en met Shavuot dat de Heilige Geest is gegeven met Pinksteren. En in het najaar dat die feesten nog moeten komen. In Hebreeën lezen we onder andere van dat we op Gent de eeuwige rust ingaan. En dat is wat vervuld wordt op Gent met Sukkot. Als we in een nieuwe woning ingaan. Maar wat is Yom Kippur nou precies? Yom Kippur speelt zich af 10 dagen na Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is het bazuinenfeest. En de Joden hebben oorspronkelijk het gebruik, dat is op een gegeven moment een beetje in de traditie ingekomen, is vanaf het moment dat de bazuin klinkt, de ramshoorn, op Rosh Hashanah, de 10 dagen daarna, is de bedoeling dat je met elkaar gaat verzoenen. Dat je vrede met elkaar zoekt. In die 10 dagen, dus tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Horizontaal. Op Yom Kippur zelf, de grote verzoendag, komt de volledige vrede met God. Verticaal. Nou is alleen het ding, we hebben net gelezen in Leviticus. En nou, ik heb ook wat stukjes natuurlijk overgeslagen, maar je ziet erin een zekere priesterdienst. In het tabernakel of in het tempel. De uitdaging is, hoe dan? Hoe nu dan? Dat kan toch niet? Er is geen tempel, er is geen tabernakel in die zin. Er is geen hoge priesterdienst in die zin. Nou zijn er een aantal opvallende dingen. Sinds er geen tempel meer was in Jeruzalem, zijn er nieuwe gebruiken bijgekomen voor de Joden, nieuwe tradities. De Joden hebben dus heel erg het gebruik om zich met elkaar te gaan verzoenen. Maar dit is heel erg interessant, want ze doen het vooral om uiteindelijk te hopen dat ze het goed genoeg voor God doen. Er was een hele beroemde rabbijn, eentje die heel goed leefde, die alles goed deed volgens de Torah, volgens de wet en de profeten, maar zelfs op zijn sterfbed zei hij nog, ik ben bang. Ik ben bang dat als ik zo meteen sterf, heb ik het wel goed genoeg gedaan. Ik krijg geen extra kans meer om het goed te maken met God. Hij heeft alles gedaan. Alles wat hij volgens de 10 dagen voor Yom Kippur ook moest doen. Het goed maken met elkaar. Het geld geven aan de armen. Het vergeving schenken. Alles gedaan. Maar toch vreesde hij voor het oordeel. Hoe dan? Dat komt omdat er nog de verwachting was dat er iemand zou moeten pleiten voor hun in het heilige der heiligen bij God. Tot vergeving van een zonde. Maar dat kon niet, want er was geen tempel. Dus er was een ander gebruik in de plaats gekomen in de hoop dat dat goed genoeg was. En nou is dus het opvallende, dan zie je dat dus eerst die eigen werken komt, in de hoop dat van daaruit de genade komt. En dit klinkt een beetje als een open deur. Je weet waarschijnlijk wel welke kant ik op wil gaan. En dat is het mooie. Voor ons werkt het precies andersom. Precies andersom. Want wij kunnen dat niet volbrengen. Wij kunnen die genade niet bewerken door onze eigen daden. Dat werkt gewoon niet. God werkt als eerste verticaal. Hij heeft als eerste zijn zoon gegeven. Door dat offer is die genade gekomen, verticaal. Maar daar komt nog wel iets bij. En dat is ook het interessante eraan. Jezus is eigenlijk ook heel revolutionair. Ik weet niet of jullie het wel eens is opgevallen. En ik wil het zo meteen, ik wil het eigenlijk ook met jullie lezen. Het is een hele bekende tekst. We gaan naar Matteüs 6. Om toch even het Onze Vader door te lezen. Het gebed wat Jezus ons leerde. En in Matteüs 6, vanaf vers 9, staat het volgende. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zoals jullie hemelse Vader ook jullie vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Tot zover eerst even. Zie je wat er gebeurt? Ik heb je net verteld over dat offer wat er plaatsvindt op de grote verzoendag, op Yom Kippur. Alleen daarbij staat niet het detail dat God van ons vraagt dat wij dan eerst ook nog aan anderen vergeving uitspreken om die genade te ontvangen. Nee, God brengt zijn genade omdat het op een zondebok gelegd wordt, die de woestijn in wordt gestuurd om voor onze zonde te sterven. Jezus brengt hierbij het revolutionaire dat zoals die genade door ons heen werkt, laten wij dat ook naar anderen toe uitwerken. Het is dus niet iets wat alleen tussen ons en God is. Nee, het is ook iets wat naar anderen toe is. Jullie kennen vast wel dat Jezus gezegd heeft, als je op het punt staat om een offer te brengen en je herinnert je dat je broeder of zuster iets tegen je heeft, ga je eerst met diegene verzoenen voordat je dat offer brengt. Dus laat die genade die verticaal werkt ook horizontaal door je heen werken. Want als je dat verticaal hebt, dan werkt dat horizontaal ook. Dat is waar we zo vaak aan herinnerd worden. Denk aan dat kruis, denk aan de vorm daarvan. Wat verticaal werkt, zou ook horizontaal door ons heen moeten werken. Het is niet zo dat wij alleen voor onszelf genieten van die genade die God geeft door zijn Zoon. Het is dat Hij ook van ons vraagt om dat door te geven. Sterker nog, en dit is dus het heftige eraan, als je dat niet doet, dan trekt Hij zijn genade van je af. Kennen jullie de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar, die van zo'n grote schuld vergeven werd, maar degene die hem iets schuldig was, niet vergeven wou? God vraagt aan ons om echt die genade door ons heen te laten werken. En dat is nogal een ding. Want zoals ik dit ook begon, nu vanochtend, met sterven aan jezelf, is het elkaar vergeven ook een stukje sterven aan jezelf. Een paar jaar geleden was het thema hier ook vergeving. Maar dat is iets wat we altijd moeten blijven doen. Als we weten dat er iets is onder elkaar, dan moeten we elkaar kunnen vergeven daarvoor. We weten dat we vergeven zijn door God. Maar de vraag is, zijn we ook door elkaar vergeven? En dat is belangrijk. Jezus zegt op een gegeven moment in een gebed: Vader, maak ons één. Zoals u en ik één zijn. Opdat de wereld het zien zal, maak ons één. Dat we samen één zijn. Ik was een tijdje geleden nog hier in Franeker op een avond, waarbij we met christenen van verschillende kerken uit de stad samenkwamen. En dan merk je dat toch weer. Zo verschillend, maar toch één. Kunnen wij over die kerkmuren heen kijken? En zelfs sterker nog, er zijn hier verschillende groepen ontstaan omdat er gewoon kleine oneenigheden zijn. Vanuit trots. De vraag is, kunnen wij dat ook afleggen? Kunnen wij elkaar vergeven en samen één zijn, opdat de wereld het zien zal? En ik geloof oprecht dat als wij dat kunnen doen en kunnen laten zien aan de wereld, dan zal de wereld ook zien wat dat teken van het wasmiddel is, hoe dat doorwerkt, wat dat daadwerkelijk is. Ik wil met u afsluiten met gebed. En hierin ook nog die nadruk leggen. Want ik heb het thema meegegeven, deze vrede leeft in mij. Wij zijn het lichaam van Christus. Leef die vrede in het lichaam. Leef die vrede in mij. Leef die vrede in ons. Kunnen wij net als Daniël ook bidden als ons? Wij hebben gezondigd. Vergeef ons onze schuld. Zijn wij één daarin? Kunnen wij ons met elkaar verzoenen? Opdat de genade van God door ons heen werkt. Wat dank u wel. Zo ondoorgrondelijk is uw genade. Iedere ochtend opnieuw. Iedere dag opnieuw. Alles wat wij fout hebben gedaan is vergeven. Omdat wij het aan u geven, Jezus. Dank u wel. Dat u voor ons die zondebok bent geweest. Dank u wel dat u onze zonde draagt. Het is weg. Al zijn ze rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. U heeft ze schoongewassen. En Heer, we vragen u, leer ons zo samen één te worden. En ja, we zijn zo divers. Zo verschillend qua persoonlijkheden. Andere wensen, andere verlangens, andere wil. Misschien is er wel iets van dat we andere persoonlijke uiterlijke vorm van de eredienst hebben. Heer, maar maakt u ons één. Geef dat we zo met elkaar om mogen gaan. Herstelt u ons, Heer. Wij hebben hierin gezondigd. Vergeeft u dat. En Pa, dank u wel voor uw geest. Die ons iedere keer weer herinnert. Dat we van u zijn. Die ons iedere keer weer herinnert aan het feit dat we vrij zijn van zonde. Vrij van de slavernij. En dat de weg naar u open is. Het voorhangsel voor het heilige der heiligen is gescheurd. De weg is open. U heeft het alles volbracht. Dank u wel. Dank u wel, Heer. Amen.